We gaan met elkaar lezen uit de Bijbel en wel uit Handelingen 17. Handelingen 17. Handelingen 17 vanaf vers 24. De preek van Paulus op de Areopagus. Handelingen 17 vanaf vers 24. En bedenk alsjeblieft bij het lezen van de Heilige Schrift dat niet maar een mens aan het woord is, maar dat mensen door de Heilige Geest gedreven van Gods wegen hebben gesproken. En zo lezen wij met elkaar in Handelingen 17 vers 24. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, deze, die een Heere van de hemel en van de aarde is, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend, alsof hij iets nodig heeft, omdat hij zelf aan alle het leven, de adem en alle dingen geeft. En hij maakt uit één bloed heel het menselijk geslacht om op heel de aardbodem te wonen. En hij heeft hun van tevoren toegemeten tijden bepaald en de grenzen van hun woongebied, opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel hij niet ver is van ieder van ons. Want in hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij, zoals ook enkele van uw dichters gezegd hebben, want wij zijn ook van zijn geslacht. Wij nu, die van Gods geslacht zijn, moeten niet denken dat de Godheid gelijk is aan goud, zilver of steen, een product van de kunstzinnigheid en gedachten van een mens. God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren. En wel omdat hij een dag vastgesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft hij alle het bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. Toen zij nu over de opstanding van de doden hoorden, spotten sommigen daarmee. En anderen zeiden, wij zullen u hierover nog wel eens horen. En zo is Paulus uit hun midden weggegaan. Maar sommige mannen sloten zich bij hem aan en geloofden. Onder hen was ook Dionysius, de Areopagiet, en een vrouw van wie de naam Damaris was, en anderen met hen. Tot zover de schriftlezing deze middag. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, op praktisch alle spectaculaire historische gebeurtenissen is er uiteenlopend gereageerd. Moet maar eens denken aan de eerste maanlanding, voor degene die dat nog weten. We schrijven juli 1969, ik was toen nog maar 11 jaar oud, maar ik weet nog dat we gekluisterd zaten aan een klein zwart-wit televisietje en zaten te wachten op het grote moment dat Neil Armstrong die ene kleine stap voor de mens en die ene grote stap voor de mensheid op de maan zou zetten. Het was een werkelijk sensationele gebeurtenis waar vele jaren van voorbereiding aan vooraf waren gegaan. Het was een enorme technische en wetenschappelijke prestatie met recht een spectaculair gebeuren. Maar weet je, de reacties liepen sterk uiteen. Sommigen konden het gewoon niet geloven dat het echt gebeurd was en deden het af als enorme verlakkerij. Het was allemaal studiowerk. Hollywood had zijn beste beentje voorgezet. De hele wereld was voor de gek gehouden. Natuurlijk hebben ze geen mens op de maan gezet. Ongeloof, ontkenning en afwijzing. Anderen haalden onverschillig hun schouders op en zeiden, het zou wat. Oké, er heeft iemand op de maan gewandeld. En dan? Ik wacht het allemaal wel af. We moeten het maar zien. En weer anderen geloofden het niet alleen, maar Ze waren er razend enthousiast over. Ze waren er helemaal vol van. En ze konden er uren begeesterd over praten. En zo is het praktisch bij alle bijzondere historische gebeurtenissen gegaan. Er is heel verschillend op gereageerd. De een omhelst en bejubelt het. De ander is er koud en onverschillig onder. En weer anderen verwerpen het en verguizen het en willen er niet van weten en doen het af als nonsens. Nu is de opstanding van de Heere Jezus Christus uit de doden, buiten alle twijfel, de meest spectaculaire gebeurtenis aller tijden. De meest indrukwekkende gebeurtenis uit de geschiedenis van de mens is de lichamelijke opstanding van Jezus Christus uit de dood. Immers, hij is door kruisiging om het leven gekomen. Ja, zo heb ik het hier staan. Maar is hij door kruisiging om het leven gekomen? Hij is gekruisigd. Maar is hij door de kruisiging om het leven gekomen? Natuurlijk, zegt u kent uw Bijbeltje. U zegt, nee, natuurlijk niet. We hebben het zojuist nog gehoord. Die tekst uit Johannes 10, vers 10, waar de Heere Jezus Christus zegt, ik heb macht het af te leggen en macht het weder te nemen. De Romeinen hebben Jezus niet gedood. Het Sanhedrin heeft de Heere Jezus niet gedood. De Joden hebben Jezus niet vermoord. En ook de Romeinse soldaten aan het kruis hebben de Heere Jezus niet gedood. Niemand heeft hem gedood. De Bijbel zegt, hij gaf zijn leven. Hij besloot te sterven. Zijn laatste kruiswoord was, het is volbracht. Zijn laatste kruisdaad was, hij boog het hoofd en gaf de geest. De Heer Jezus heeft zijn leven gegeven. Zijn zij is met een speer doorstoken en zijn bloed is uitgegoten op de aarde. Hij is aan het kruis of van het kruis gehaald en van onder tot boven in linnen doeken gewikkeld. Hij is in een nieuw rots, wat uit de rotsen, of een nieuw graf uit de rotsen gehouden, met daarvoor een steen van enkele tonnen zwaar. Zijn graf was verzegeld en door 16 getrainde Romeinse soldaten bewaakt. Op de derde dag is hij opgestaan uit de doden en heeft als levensvorst het graf verlaten. En vervolgens is hij in levende lijven aan honderden mensen verschenen. Dat is mijn zin spectaculair te noemen. Indrukwekkend. Fenomenaal. De meest spraakmakende gebeurtenis aller tijden. Een gebeurtenis, gemeente, die tot de kernboodschap, de kernwaarheid van het evangelie behoort. Toen Paulus in 1 Korinthe 15 een definitie gaf van het evangelie, zei hij, Christus is gestorven voor onze zonde naar de schriften en hij is begraven en ten derde dagen opgewekt uit de doden naar de schriften. Overal waar een Bijbels evangelie gepredikt wordt, daar wordt ook gesproken van de opstanding. En daar komen doorgaans heel verschillende reacties op. Variërend van ronduit vijandige afwijzing tot hartelijke aanvaarding en alles wat daar aan nuances tussen zit. Nergens wordt dat beter geïllustreerd dan in het culturele en intellectuele centrum van de oude wereld. En dan hebben we het, zoals u weet, over het oude Athene. Het was tijdens zijn tweede zendingsreis dat Paulus Athene aandeed. Handelingen 17. Als je dat nog niet voor je hebt, misschien dat je je Bijbeltje open op schoot voor je kunt houden. Want wij geloven dat God door zijn woord tot ons wil spreken. De Bijbel is als een vuurtoren of als een lichtbaken. Als wij op de woelige baren van dit leven dat lichtbaken voor ogen houden, dan komen we samen veilig in de haven van het Hemels Vaderhuis. En anders kom je om in de golven van dit leven. Nou, Paulus was kort daarvoor op aandringen van de broeders hals over kop uit Berea vertrokken om dat vijandige leven een aanslag op zijn vijandige Joden een aanslag op zijn leven gepland hadden. Ze brengen hem naar Athene, waar hij de komst van zijn medewerkers en vrienden Timotheus en Silas afwacht. En terwijl hij op hen wacht, besluit hij om een stadswandeling te maken. En wanneer hij over de straten en de pleinen van Athene loopt, ergert hij zich aan de vele afgoderij die hij er ziet. Hij werd geprikkeld, staat er, in zijn geest. Dat woord betekent letterlijk dat zijn geest in hem verbitterd werd. Hij voelde zich geïrriteerd, uitgedaagd, onrustig over de enorme zedeloosheid en afgoderij van deze grote stad. En als toegewijd kind van de ene levende God begint Paulus zijn geloof in de Heer Jezus te delen. Handelingen 17 vers 17 zegt, hij hield daarom in de synagoge samensprekingen met de Joden en met hen die God vereerde en op de markt dagelijks met hen die hij er aantrof. Als hij met andere woorden mensen aantrof die open stonden voor een gesprek, dan sprak hij met hen over de Heere Jezus Christus. En de kern van zijn boodschap lezen we in vers 18, want hij bracht of predikte het evangelie van Jezus en van de opstanding. Het een hoort onlosmakelijk bij het ander. Als je de Heer Jezus verkondigt, dan verkondig je ook zijn opstanding. De opstanding is een onlosmakelijk onderdeel van het evangelie. Hoe zeg je nu misschien, oh, ik dacht dat het kruis het hart was van het evangelie. Nu, hoewel het hier niet expliciet genoemd wordt, kun je er zeker van zijn dat Paulus het kruis heeft verkondigd. Het kruis heeft altijd centraal gestaan in zijn bediening. Als hij aan de Korintiërs schrijft, zegt hij nog, wij prediken een gekruisigde Christus. En even verderop, want ik had niet besloten iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Het kruis was altijd in zijn prediking aanwezig. Het was het kloppend hart van zijn boodschap. En hoewel het hier niet apart genoemd wordt, heeft Paulus het kruis zeker verkondigd. Maar, en dat is een groot maar, Paulus laat in zijn prediking Christus nooit aan het kruis hangen. Paulus laat in zijn prediking Christus nooit in het graf liggen. Hij verkondigde met grote kracht en vrijmoedigheid de wonderbare realiteit van de lichamelijke opstanding uit de doden. Ja, de opstanding is een essentieel onderdeel van het evangelie. Zoals overal, zo ook in Athene, predikte hij Jezus en de opstanding. En zoals te verwachten viel, werd daar gewoon buitengewoon heftig op gereageerd. In vers 18 noemen de Epicureïsche en Stoïcijnse filosofen hem een bedweter. Het woord wat hier gebruikt wordt wil zoveel zeggen als een praatjesmaker. Iemand met een leuke, een vlotte babbel, een zwetser, een wouwelaar, een kletsmeier. Het hier gebruikte woord, het Griekse woord is spermologisch. Dat is maar een woord spermologisch dat één keer in het Nieuwe Testament gebruikt wordt. En het duidt op een zaadjespikker. Zoals een vogel, een zaadje hier en een zaadje daar. Een zaadje zus. Alsof Paulus hier en daar op zijn reizen wat had opgevangen, wat geruchten, en dat vervolgens met verve ging verkondigen. Paulus zei, je bent een praatjesmaker, een babbelaar ben je. Anderen verdraaiden zijn boodschap en beweerden dat hij twee nieuwe goden verkondigde. Namelijk de ene God Jezus en dan had je nog een andere God en die God heette Opstanding. Ze hadden hem blijkbaar niet begrepen en dat overkwam zelfs de apostel Paulus. Maar goed, in vers 19 nemen ze hem mee naar de Areopagus en vragen hem, lees maar mee, zouden wij mogen weten wat de nieuwe leer inhoudt waar u van spreekt? Want u laat ons enkele vreemde dingen horen, wij willen dan wel weten wat die te betekenen hebben. De Areopagus, dat was een klein rotsplateau met daarvoor een kleine open ruimte aan de voet van de Acropolis. Een rustige plaats waar ten tijde van de apostel Paulus het hoogste rechtscollege van Athene vergaderde. Een eerbiedwaardig, gezaghebbend orgaan wat op filosofisch en religieus gebied bindende uitspraken deed. Nou moet je weten dat de politieke en militaire betekenis van Griekenland tot een ver verleden behoorde. De Romeinen hadden het voor het zeggen, maar de Romeinen hadden deze raad laten bestaan om in religieuze, filosofische of intellectuele geschillen uitspraak te doen. Het gaat hier niet om een wassen neus. Nee, de uitspraak van dit college is bindend. Het was voor Paulus erop of eronder. Het was uitermate belangrijk hoe deze hoorzitting zou verlopen. De uitspraak bepaalde of hij publiek het evangelie van de opstanding mocht verkondigen of niet. Het gaat hier dus om een hele belangrijke zaak. En velen van u zijn bekend met deze geschiedenis en hebben weet van zijn werkelijk briljante toespraak voor de Areopagus. Hij begint zijn toespraak door aan te sluiten bij hun belevingswereld. Tijdens zijn stadswandeling was hij te midden van al die afgoden ook een altaar tegengekomen aan de onbekende God. De mensen in Athene hadden werkelijk honderden afgodsbeelden. Een beeld voor de ene God en een beeld voor de andere God. Allemaal het bedenksel van mensen. En ze waren bang dat ze nog een God vergeten waren. Dus laten we ook nog maar een beeld doen voor de onbekende God. Zodat hij zich niet tekort gedaan voelt. En Paulus haakt daarop in. Hij zegt voor dit college staande: ik wil u vertellen van deze onbekende God die u vereert. Reken maar dat hij op dat moment hun aandacht had. Ze waren eigenlijk altijd wel geïnteresseerd in nog een God. En dan vervolgt hij met een beschrijving van de ene ware levende God die hemel en aarde geschapen heeft en die niet gevangen kan worden met een beeld of altaar zoals er zoveel in Athene stonden opgesteld. En de conclusie van zijn boodschap lezen we in vers 30 en 31. De conclusie van zijn boodschap: God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden der onwetendheid heden aan de mensen dat zij allen overal tot bekering moeten komen, omdat hij een dag heeft bepaald waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man die hij aangewezen heeft, waarvan hij voor allen het bewijs geleverd heeft door hem uit de doden op te wekken. En opnieuw komt hij hier terug op de opstanding van de Heere Jezus Christus. Keer op keer. Paulus kon niet over Jezus spreken zonder ook van zijn opstanding te spreken. En het is op deze boodschap dat er zo heel uiteenlopend gereageerd wordt. Lees maar mee in vers 32. Toen zij nu van de opstanding van de doden hoorden, spotten sommigen. Dat is de eerste reactie. Maar anderen zeiden, tweede reactie: we zullen u hierover nog wel eens horen. Aldus vertrok Paulus uit hun midden. Doch enige mannen, derde reactie, sloten zich bij hem aan en kwamen tot geloof. Onder wie ook Dionysius de Areopagiet en een vrouw genaamd Damaris en anderen met hen. Nu, in deze drie versen wordt er op drie verschillende manieren gereageerd op de boodschap van de opstanding. Drie verschillende reacties. De eerste is de reactie van ontkenning. Vers 32 zegt: toen zij nu van de opstanding van doden hoorden, spotten sommigen. Sommigen keken hem met andere woorden minachtend, verachtelijk aan, lachten hem vierkant in zijn gezicht uit. Ze vonden het een belachelijk idee. Wat een kolder zeg, wat een onzin. Ze vonden het hele idee van een lichamelijke opstanding uit de doden werkelijk te gek voor woorden, bespottelijk. Paulus, je spoort niet, jou de boel voor de gek, man. Geloof jij nu echt dat iemand die letterlijk dood en begraven is, letterlijk weer tot leven kan komen? Dat is ongehoord, dat is onmogelijk. Het is absurd. Paulus gelooft me, daar moet een andere verklaring voor zijn. Het lijkt misschien een opstanding uit de doden. Jij denkt misschien dat het een opstanding uit de doden is. Maar de logica en alle natuurwetten sluiten dat uit. Er moet een andere verklaring voor zijn. Immers, als je dood bent, dan ben je dood. Met de dood is het allemaal afgelopen, klaar, over, weg, finito, punt, uit. Ontkenning. Dat was trouwens ook de eerste reactie op de opstandingsmorgen. Toen de Romeinse wacht aan de overpriesters rapporteerde wat er die morgen was gebeurd, dat het graf was geopend, het lichaam was verdwenen, wilden zij daar absoluut niet aan. Ze wilden er niet aan dat de Heer uit de doden zou zijn opgestaan en daarom ontkennen ze het. Zoals ook deze mensen in Handelingen 17 het ontkennen. En wat gebeurde er op de eerste paasmorgen? De soldaten worden betaald, ze krijgen een soort van zwijggeld en ze worden geïnstrueerd om het gerucht te verspreiden dat zijn discipelen diep in de nacht, terwijl ze lagen te slapen, het lichaam hadden gestolen. Wat natuurlijk een vreemd verhaal is, want als ze in dromenland waren, hoe wisten ze dan dat de discipelen dat gedaan hadden? Dat verhaal rammelt aan alle kanten. Maar waar het om gaat is dat ze het ontkenden. Dat was een eerste reactie op de opstanding. Gewoon ontkennen, mensen. Stug ontkennen. Andere ontkenners van de opstanding hebben wel beweerd dat de vrouwen naar het verkeerde graf zijn gegaan. Aha, ze zijn naar het verkeerde graf gegaan. Mag jij dat nauwelijks voor te stellen? De Bijbel vertelt immers dat de vrouwen toekeken toen Jozef van Arimathea het lichaam van de Here in het graf legde. Ze wisten exact waar het graf zich bevond. Het is te gek voor woorden om te veronderstellen dat ze naar het verkeerde graf gingen. Weer andere ontkenners beweren dat Jezus niet gestorven is. Nee, dat zal de verklaring zijn. Hij was slechts bewusteloos. En in de koelte van het graf is hij bijgekomen, waarna hij zich uit zijn graf winselen tientallen meters katoen heeft gewerkt en die 2 ton zware steen heeft weggerold. En de Romeinse wacht, 16 getrainde soldaten, heeft hij in zijn eentje overrompeld natuurlijk. En daarna is hij ontvlucht en als levensvorst verschenen. Ja mensen, dat is bijna een groter wonder dan de opstanding zelf. Mensen bedenken de meest bijzondere verhalen om de opstanding te ontkennen. Nog weer andere ontkenners zeggen dat er geen lichamelijke opstanding heeft plaatsgevonden, maar een geestelijke. Dat hoorde ik vanmorgen nog. Ik was onderweg naar Nunspeet om daarvoor te gaan. En toen hoorde ik iemand op de radio verkondigen dat het om een geestelijke opstanding gaat. En dat kom je wel meer tegen onder vrijzinnigen. Mensen die zich tooien met de naam Christen, maar de lichamelijke opstanding van Christus loochenen. De Bijbel maakt juist duidelijk dat hij lichamelijk is opgestaan. Een geest kan immers niet eten zoals Jezus dat deed na zijn opstanding. Ook kun je een geest niet aanraken, waartoe Thomas werd uitgenodigd. Kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen. Kom hier met uw hand en steek die in mijn zij. Nee, de Bijbel maakt heel duidelijk, en laat daar geen twijfel over bestaan, dat de Heer Jezus Christus ten derde dagen lichamelijk uit de doden is opgewekt. Hoe verklaar je anders de verschijningen na de opstanding? In totaal is de Heer na zijn opstanding uit de doden zo'n 10 maal verschenen, bij 1 gelegenheid aan 500 mensen tegelijk. Nu zijn er ontkenners die dat probleem verklaren als hallucinaties. Maar het is praktisch uitgesloten dat 500 mensen tegelijk één en dezelfde hallucinatie hebben. Alle tegenwerpingen van de ontkenners houden geen stand. En toch blijft men het maar ontkennen. En de Heer Jezus heeft dat voorzien. En hij zei op een gegeven moment tegen zijn opposanten, zei hij, maar gij wilt niet tot mij komen. Het is een kwestie van je wil. Je wil niet. Je verzet je tegen mij. Je kunt je leven lang de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de doden ontkennen. Dat is een keuze. Maar wat mij betreft zijn die argumenten niet steekhoudend. Dr. Simon Greenleaf was halverwege de 19e eeuw een belangrijke Amerikaanse advocaat en een van de grondleggers van de prestigieuze Harvard Universiteit. Zijn geschriften over de bewijsvoering gelden tot op de dag van vandaag als zeer gezaghebbend. Hij geloofde aanvankelijk dat de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de doden een belachelijke idee was, waarop hij zich voornam om eens en voor altijd met deze mythe af te rekenen. Na een diepgaande studie van de bewijzen voor de opstanding kwam Dr. Greenleaf tot de exact tegenovergestelde conclusie. Hij kwam tot de overtuiging dat volgens de juridische wetenschap, dat is de wetenschap van de rechtszaal, er voor de opstanding van Jezus Christus meer bewijzen bestaan dan voor welke andere historische gebeurtenis dan ook. Als u op Google Dr. Simon Greenleaf intoetst, kunt u daar nog veel meer over lezen. Iets wat ik u van harte aanbeveel. Nou, wellicht heb jij tot nu toe de opstanding van de Heer Jezus ontkend. Misschien dat je er wel stilletjes de draad mee hebt gestoken, het belachelijk gemaakt, het als nonsens van de hand gewezen. Of misschien ben je wel alleen sceptisch. Mag ik u vragen om de bewijzen zorgvuldig na te lezen? Mag ik u oproepen om de bewijzen in ogenschouw te nemen? Ik ben ervan overtuigd dat als u oprecht deze bewijzen natrekt, het een kwestie van tijd is dat u zult erkennen dat volgens het, de juridische wetenschap, de wetenschap van de rechtszaal, u zult erkennen dat Jezus Christus in waarheid uit de doden is opgestaan. Let op, dit raakt de kern van het evangelie. Want alleen als je gelooft in de lichamelijke opstanding van Jezus Christus uit de doden, kun je behouden worden. De Bijbel zegt, als u met uw mond Jezus als Heere beleidt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u behouden worden. Het geloof in de opstanding is een voorwaarde om behouden te kunnen worden, om zalig te kunnen worden. Als je tot nu toe niet geloofd hebt, als je het als onzin van de hand hebt gewezen, buig dan nu voor deze Bijbelse boodschap en stel uw vertrouwen op hem die in uw plaats en voor uw zonde zijn leven gegeven heeft aan het kruis en als bewijs daarvan ten derde dagen de dood het nakijken heeft gegeven en als levensvorst is opgestaan. Ontkenning was de eerste reactie. Ten tweede, de reactie uitstel. De tweede reactie uitstel. Handelingen 17 vers 32 zegt, maar anderen zeiden, wij zullen u hierover nog wel eens horen. Uitstel. Nou, we weten niet wat deze mensen gedacht hebben, dat zegt de Bijbel niet, maar misschien dat ze zoiets gedacht hebben als, zou het niet geweldig zijn als er nog iets na de dood zou zijn? Iets moois, waar je tijdens je leven naar kunt uitkijken. En zou het niet helemaal geweldig zijn als iemand gestorven is en daarna terug zou komen om te vertellen dat er inderdaad leven na de dood is? Leuke gedachte. Op zich sta ik daar wel voor open natuurlijk, maar nu nog niet. Ik ben even nog te druk met andere dingen. Ik zit in de vaarde opbouw van het leven. Misschien later, maar niet nu. Weet u wel dat sommige van Jezus' volgelingen op een bijna exact dezelfde wijze reageerden toen ze het nieuws van zijn opstanding hoorden? In Lucas 24 komen de vrouwen bij de discipelen met het bericht dat het graf leeg is. En ze vertellen hen wat de engelen hadden gezegd. En dan zegt de Bijbel, en de woorden van de vrouwen leken de discipelen kletspraat, zotteklap, en zij geloofden hen niet. Niet dat ze niet wilden geloven. Dat wilden ze maar al te graag. Maar op een of andere reden konden ze het op dat moment nog niet aanvaarden. Uitstel was het gevolg. En dan had je Thomas. Thomas die zegt, als ik in zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers, en mijn hand steek in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. Nogmaals, de discipelen wilden maar wat graag geloven. Maar ze waren zo onzeker. Ze waren bang. Ze stelden het uit. Goeiedag. Is er nog een plekje? Kom er maar bij hoor. We waren al wel even begonnen, sorry. Maar het ligt waarschijnlijk aan onszelf, want er stond op de website iets anders. Ja, verontschuldigingen daarvoor. Maar fijn dat jullie er zijn. De Heer is waarlijk opgestaan. En fijn dat jullie dat met ons willen vieren. Wij zijn bezig met een studie van Handelingen 17, de toespraak van Paulus op de Areopagus, waar hij de Heer Jezus en de opstanding heeft verkondigd. En Paulus krijgt drie reacties. En de eerste reactie is die van ontkenning, bespotting. En de tweede reactie waar we nu mee bezig zijn, is die van uitstel. Ik hoor het later nog wel eens een keer. En we hebben gezien, de discipelen wilden het maar wat graag geloven. Dus het was niet een kwestie van dat ze het niet wilden, maar ze wilden het wel, maar ze konden het op dat moment nog niet, ze stelden het uit. Misschien dat ze bang waren om als dwazen te worden versleten. Misschien dat ze wel bang waren om nog meer beschadigd te worden. Ze hadden zich met huid en haar aan hun Here toevertrouwd. En nu was hij gekruisigd en gestorven. De grond moet hun onder de voeten zijn weggezonken. En ze wilden niet opnieuw teleurgesteld worden. Wat de reden ook is geweest. Ze konden het op dat moment niet geloven. Misschien later. Nou, misschien zijn er onder ons ook wel mensen die denken, luister, op dit moment even niet. Niet dat u de opstanding van Christus ontkent of logent, maar u wilt zich daar op dit moment niet mee bezighouden. U schuift het voor u uit. U bent daar gewoon nog niet aan toe. Het komt later wel, denkt u. Maar bedenk alsjeblieft dat als de Heer Jezus Christus werkelijk uit de doden is opgestaan, dan is hij ook degene die hij claimde te zijn. De eeuwige, ongeschapen, zonderloze, volmaakte Zoon van God, die de hemelse heerlijkheid verlaten heeft en naar deze aarde gekomen is om een totaal zondige en vijandige mensheid te verzoenen met een driemaal heilige God. En daarom dat wij ons leven aan hem behoren over te geven. Maar velen zijn daar niet toe bereid en stellen het uit. Ze zijn te druk en worden in beslag genomen door andere dingen. Misschien later nog eens, maar nu moet je me daar niet mee aankomen. Mogelijk dat er zelfs kerkmensen zijn die zo reageren. Ze hebben gewoon niet zoveel met de opstanding. Ze belijden weliswaar dat ze christen zijn, gaan ook wel naar de kerk, maar met de lichamelijke opstanding van de Heer Jezus Christus hebben ze niet zoveel. Daar hebben ze zich nog nooit zo mee bezig gehouden. Want stel je voor dat de Heer inderdaad uit de doden is opgestaan. Dan is hij Allerheer. En als hij Allerheer is, dan komt hem ook alles toe. En soms zijn we gewoon nog niet zo ver dat we hem alles van ons willen geven. En wat je dan ziet gebeuren is dat men zegt, ach, je moet het niet zo zwaar nemen. Niet zo zwaar op de hand, het komt nog wel eens een keer. Maar daar moet je me nu niet mee lastigvallen. Uitstel. Weet u wel hoe dwaas dat is? Op het moment dat de Heere God door zijn geest en woord op de deur van je hart klopt, en je ogen geopend worden voor de realiteit van de opstanding, dan heb je de plicht om te geloven. De plicht om voor hem te buigen. We hebben geen tijd te verliezen. De jaren van ons leven vliegen voorbij. Alleen de Heere God weet hoeveel tijd we nog hebben. Sommigen van ons zien de Heere misschien sneller dan gedacht. Ons leven kan zomaar voorbij zijn. Daarom stel het niet uit. Vandaag is de dag om de betekenis van de opstanding van de Heere Jezus onder ogen te zien en daarop passend te reageren door ons volledig aan de Heere over te geven. Nogmaals, we hebben geen tijd te verliezen. Stel het niet uit tot morgen, want misschien is er voor jou geen morgen. Misschien word je vanmiddag of morgenochtend geschept door een auto of door een hartstilstand, komt je leven tot een einde. Als u de Heere Jezus Christus nog niet hebt aangenomen als degene die aan het kruis gestorven is en de zondeschuld heeft betaald, ja, de straf die wij verdienen op zich genomen heeft, en als bewijs daarvan ten derde dag is opgestaan uit de doden, als u hem nog niet hebt aangenomen, buig dan voor hem. Aanvaard hem. Open je hart voor de Heere Jezus Christus. Ik wil u dringend oproepen om dat vandaag te doen. Stel het niet uit. De schrijver aan de Hebreeën vraagt, hoe zullen wij dan ontkomen als wij geen acht slaan, als wij geen ernst maken met zulk een heil? Kijk, daarvoor hoef je het niet eens te logenen. Je hoeft het alleen maar één dag langer uit te stellen. Dat is alles. Gewoon één dag geen ernst maken met de boodschap van het evangelie, de boodschap van de opstanding, en je bent voor eeuwig verloren. Bespot het niet. Stel het niet langer uit. Maar open je hart vandaag voor de heiland van deze wereld, de Heere Jezus Christus. En parkeer mij niet op dit moment alsof ik sta te preken en te zeggen, ja, studeerkamer theologie. Dit is het woord van God voor jou. Dit is het woord van God voor u. Stel het niet uit, maar aanvaard de Heere Jezus als uw zondeverlosser. Er is buiten hem geen redding, alleen in de heiland Jezus Christus. En daarom dat apostel Paulus aan de Korintiërs schreef, zie, nu is het een wel aangename tijd. Zie, nu is het de dag van het heil. Vandaag, kom vandaag tot uw heiland. Erken uw zonde en verloren staat. Erken uw eigen onmacht om uzelf acceptabel te maken voor een driemaal heilige God. En stel uw vertrouwen op de Heer Jezus en gij zult zalig worden. Gelukkig. Er waren onder Paulus toehoorders in Athene mensen die dat laatste deden. Die geloofden. Hun reactie bestond uit een vreugdevolle aanvaarding van het opstandingsevangelie. Lees maar mee in vers 34. Doch enige mannen sloten zich bij hem aan, kwamen tot geloof onder wie ook Dionysius en de Areopagiet en een vrouw genaamd Damaris en anderen met hem. Ja, zegt u, ik zie weliswaar dat ze tot geloof komen, maar ik lees hier niets over een vreugdevolle aanvaarding. Ja, u heeft gelijk, dat staat niet in deze tekst. Maar in Matteüs 28 vers 8 lezen we dat de vrouwen na de ontdekking van het lege graf en na de ontdekking van de opstanding vervuld werden met grote blijdschap. Het is onmogelijk om overtuigd te worden van de opstanding en het geloof in de opstanding zonder daarbij vervuld te worden met grote blijdschap. En daarom was het een vreugdevolle aanvaarding. Zij verheugden zich over de waarheid van de opstanding. Er worden hier twee mensen bij name genoemd. Dionysius de Areopagiet, dat wil zeggen, hij was dus lid van het hoogste rechtscollege van Athene. Hij behoorde tot dat college dat Paulus had moeten beoordelen. En laat nu uitgerekend een van hen gegrepen worden door het evangelie, in onder beslag komen van de opstanding en tot geloofsaanvaarding komen van de Heere Jezus Christus. En heb je ook nog een vrouw, blijkbaar een vooraanstaande vrouw, Damaris genaamd, ook zij komt tot geloof. Ze hoort het evangelie en onder het overtuigende werk van de Heilige Geest zien ze hun verlorenheid, dat ze met lege handen staan en onder zijn prediking van het een op het andere moment aanvaarden zij Christus als zaligmaker en zondeverlosser. Niks geen overwinteren. Niks geen inleiding in de afgronden van je zondige hart. Niet eerst, weet ik wat, voelen of ervaren. Ze horen het evangelie in de kracht van de Heilige Geest verkondigen. En de uitnodiging tot het heil. En op datzelfde moment komt deze intellectueel en Damaris en anderen met hem tot geloofsaanvaarding van de Heere Jezus Christus. Jij hebt de plicht om in die Heere Jezus te geloven, wil je behouden kunnen worden. En jij hebt de plicht. En dat heeft niets met vrije wildrijverij te maken, met je aanspreken, maar wel met het je aanspreken op jouw verantwoordelijkheid voor een driemaal heilig God om in te gaan op zijn nodiging. Twee mensen die tot geloof komen. Was de bediening van Paulus een fiasco? Alles behalve dat. Ook al was er maar één persoon tot geloof gekomen, dan was dat genoeg geweest. Sterker nog, ook al was alleen maar het evangelie zaad in harten uitgezaaid, dan nog was het een zegenrijke bediening. Maar er gebeurde meer dan dat. Er komt een groep mensen tot geloof. De Bijbel vertelt ons niet dat op dit moment een gemeente ontstaat. Maar uit de vroege kerkgeschiedenis weten wij dat er in Athene een levende gemeente was met een sterk getuigenis aangaande de gekruisigde en opgestane Heren. Het zou heel goed kunnen zijn, de tekst zegt het niet, maar het zou heel goed kunnen zijn dat die gemeente op dit moment is ontstaan. En deze handvol gelovigen vormen het hart, de kern van een nieuwe, levende, krachtige gemeente. Hoe zou er anders dan pure blijdschap kunnen zijn in reactie op de boodschap van de opstanding? Het is door zijn opstanding dat we met zekerheid weten dat hij in waarheid de persoon is die hij claimde te zijn. Wie claimde hij te zijn? Hij claimde de Zoon van God te zijn. En Paulus zegt in Romeinen 1, Door zijn opstanding uit de doden verklaart hij. Wat verklaart hij? Zijn opstanding uit de doden verklaart wat? Dat hij Gods zoon is. Jezus Christus is de eeuwige, ongeschapen, volmaakte zoon van God. Alpha en Omega. Die in onze plaats voor de zonde verstorven is. Zijn leven heeft gegeven. En is door zijn opstanding uit de doden weten wij dat hij de zoon van God is. Maar weten wij ook dat al zijn andere aanspraken en onderwijs volledig betrouwbaar is. Want hij heeft vele malen gesproken over zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding. En dat is allemaal exact zo gegaan. Daarom kun je al het andere wat hij heeft gezegd ook letterlijk geloven. Zijn woord gaat in vervulling. Er zal geen titel of jota verloren gaan eer alles zal zijn geschied. En het is omdat hij is opgestaan uit de doden dat ook wij op een toekomstige dag zullen opstaan uit de doden. Zijn opstanding is de garantie dat ook wij die door het geloof met hem verbonden zijn zullen opstaan uit de doden. En zijn opstandingslichaam is het model van ons toekomstige opstandingslichaam als kinderen van de levende God. En omdat hij is opgestaan, ontvangen wij bovennatuurlijke kracht om te volharden in de navolging van Christus, om in zijn voetsporen te gaan, om godvruchtig te leven. Ja, omdat Christus leeft, kan hij in ons leven binnenkomen, in de persoon van zijn geest, en ons de kracht geven om tot eer van God te leven, om ons voor eeuwig in hem te verheugen. Het is door de opstanding dat we aan de rechterhand van de Vader een middelaar hebben die voor ons pleit. Op ditzelfde moment is er een middelaar aan de rechterhand van God. En hij bidt, hij pleit voor jou. Heb je het moeilijk in je leven? Is het spannend in je huwelijk? Is er verdriet in het gezin? Is het spannend op het werk? Wat het ook is. Zijn een van de kinderen verslaafd? Of worstel je zelf met een verslaving? Wat is de moeite in je leven? Wat is de zonde in je leven? Sinds de opstanding van de Heere Jezus Christus, mannen en vrouwen, luister goed. Sinds de opstanding van de Heere Jezus Christus is er een advocaat, een voorbidder in de hemel. En hij bidt voor allen die door het geloof aan hem verbonden zijn. Hij staat voor jou op de bres. Op ditzelfde moment bidt hij voor jou. Hij kent de zwakheid in je leven. Is dat niet geweldig dat hij voor je bidt? Al deze rijkdommen zijn voor de gelovigen in Christus, voor de man en de vrouw die waarachtig gelooft dat Christus is gestorven voor onze zonde en is opgestaan uit de doden. En dat gaat dan hier niet alleen maar om een koude intellectuele instemming. Nee, Bijbels geloof geeft zich met huid en haar aan de Heer Jezus Christus. Het is een van jezelf afzien. Niet in je eigen hart graven. Niet of je wel voldoende ingeleid bent. Of je wel voldoende zondebewustzijn hebt. Dat lees je niet in de schrift. Het gaat erom dat je van jezelf afkijkt. Op Jezus ziet. En zegt: ik geloof dat u in mijn plaats en voor mijn zonde gestorven bent. Heiland. Ik stel mijn vertrouwen op u voor de vergeving van zonde en het eeuwige leven. Dat is een stap, een beslissing. Die resulteert in een veranderd leven. In nieuwe liefdes, nieuwe motieven, nieuwe verlangens, nieuwe wensen. En dat is wat de laatste groep in Athene heeft gedaan. Zij geloofden. Wat moet je doen? Wat moet je doen om zalig te worden? Stel je vertrouwen op de Heer Jezus. En je zult zalig worden. Daarvoor hoef je dus niet te wachten. Tot weet ik wat voor ervaring. Dat is niet waar, die boodschap. Het is niet waar. Het is een leugen. Het houdt je van Christus vandaan. Waardoor je allemaal op jezelf ziet. En hoe langer je op jezelf ziet, hoe ver je van de Heere vandaan komt. Onder het overtuigende werk van de Heilige Geest. Mag je weten dat je een zondaar bent. Die niet in staat is om zichzelf te rechtvaardigen voor een driemaal heilige God. En vervolgens mag je van jezelf wegkijken. En je ziet op het lam dat geslacht is sedert de grondlegging der wereld. En mag je zien op dat lege graf. En mag je zien op die heiland. Die zaligmaker. Die redder. Die behouder van jouw ziel. Stel je vertrouwen op de Heer Jezus Christus. Mogen God geven dat er geen man en geen vrouw hier is deze middag. Die straks verloren gaat bij het evangelie hebt gehoord. Oh, ga niet verloren. Je hoeft niet verloren te gaan. Stel je vertrouwen op de Heer Jezus. En als je verloren gaat. Komt dat niet door de Heere God. Maar dan komt dat door je eigen zonde. En dan met name de zonde van het ongeloof. Geloof in hem. Geloof in hem. Kom tot de Heer. Toef langer niet. Laten we samen bidden. Laten we een moment stil zijn. Elke man en vrouw. Eerbiedig. Voor de Heere God. Reageer in je hart maar. Naar de Heere toe. Je hebt geen preek gehoord. Je hebt het woord van de Heere gehoord. Open je hart voor de Heer Jezus. Geloof in hem. O Allerheiligste, onzagwekkende, zeer geliefde Heere Jezus Christus. U bent opgestaan uit de doden. U leeft. U zit aan de rechterhand van God in de hoge. En we zeggen u dank dat u onze zonde, onze schuld, al onze overtredingen, al onze ongerechtigheid, al onze duisternis in uw lichaam op het hout hebt gebracht. U heeft de schuld van mijn leven betaald. Wat ik onmogelijk zelf kon doen, heeft u gedaan. Maar wij zeggen u dank dat u niet aan het kruis bent gebleven. U bent niet in het graf gebleven. U bent opgestaan uit de doden. U had macht, u heeft macht het af te leggen, uw leven. En dat is wat u op het kruis heeft gedaan. En u heeft macht het weder te nemen. En dat is wat u met Pasen hebt gedaan. U bent de grote levensvorst, de grote triomfator. Christus bent u. De heerlijke, eeuwige, Heere Jezus Christus. Dank u wel, Heer. Ik wil u bidden dat als er hier één man of vrouw is die u nog niet kent. Niet is het wedergeboren. Dat u door uw Heilige Geest, Heere, zo wil trekken, zo onweerstaanbaar wil trekken. Dat zij tot Christus zullen komen. Dat niemand uit ons midden verloren zal gaan. Geen man, geen vrouw, geen jongen, geen meisje. Niemand van onze kinderen, Heere. Zegen zo. Deze zondag, deze feestdag waarop we zo heel bijzonder stilstaan bij uw opstanding uit de doden. In Jezus' naam. Amen.